Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte 336, de verzen 1 en 2. Het lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen. En wel uit Psalm 97, de versen 1, 2 en 3. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Het gebergte smelt als was. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 97.
MUZIEK
Psalm 8 en daarvan het eerste en het vierde vers zingen we naar de wet van de Heere en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard al omgeprezen? Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? Versen 1 en 4 van Psalm 8. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, wat is de mens dat u aan hem denkt? En dan staat er ook nog het woordje broos bij ons geschreven. Dat betekent breekbaar, eindig. En dat niet omdat u ons verkeerd zou hebben geschapen. Rechtschapen zijn we, door uzelf. Wat zit hem in ons? En dat merken we ook als we die 10 woorden, die 10 geboden weer aan ons voorbij laten gaan. We horen ze en laat ze ons ook ter harte nemen. We spiegelen ons bestaan daaraan zoals we dat geleefd hebben. En dan weten we. En we zeggen dat ook maar eerlijk tegen u. Heere, we hebben gezondigd. We zijn rebels geweest tegenover u. Opstandig, averechts, verkeerd. Niet gedaan wat u van ons vroeg. Samengevat was dat liefhebben, u, boven alles en iedereen uit. Maar wat bleken we vaak een liefhebbers van onszelf te zijn. Als ik het maar heb en als ik het maar goed heb. En die ander moet maar zien. En de ander heeft het aangezien. Want u kent ons en doorgrondt ons. Heren, we belijden voor u wie we zijn verworden. Broze mens. En toch mogen we er weer zijn, ook vanmorgen. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. Samengekomen als gemeente. Genoemd naar uw zoon, de Heer Jezus Christus. Wat een heerlijke naam. Het houdt ook heel wat in. Vanuit hem, maar ook naar ons toe. En we danken u, Heere God. Dat u ondanks het feit dat wij broze mensen zijn, toch naar ons omziet en ons weer samenroept onder het geklank van uw woord. Laat het maar weer klinken in onze levens, dag in, dag uit, opdat ons leven hoe langer hoe meer wordt afgestemd en gericht op u die voorop gaat in ons bestaan. Zegen ons hier samengekomen en ook wie meeluistert nu of op een ander tijdstip. Geef, Heere God, dat we onder het geklank van uw woord opgewekt worden om te zien op u. Help ons om te luisteren, te spreken, te zingen, orgel te spelen, koster te zijn. En laat in alles wij mogen merken dat u er bent en erbij bent. Als die God die ons geloof waard is. Draag ons, Heere, we dragen elkaar aan u op. Uit genade vragen we het, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. Uit 1 Koningen 19, de versen 9 tot en met 18. 1 Koningen 19... vanaf vers 9 tot en met vers 18. Elia is daar vogelvrij verklaard door Izebel, omdat Izebel gehoord heeft wat Elia gedaan heeft met al haar Baalspriesters, 450 in getal. En Agab is die boodschap thuis komen vertellen. Toen heeft ze gezworen van nog 24 uur krijg je van me. Maar hij is inmiddels al 40 dagen onderweg naar de berg van God, de Horeb. En in vers 9 van 1 Koningen 19 komt hij daar aan. En Elia gaat daar in een grot en overnachtte daar. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? En Elia zei: ik heb me zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten, ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. En op de aardbeving volgde een vuur. Maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God der legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven. En zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten, alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal en alle van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan stil bij woorden die we tot twee keer toe tegenkomen in dit gedeelte dat we lazen. De vraag die aan Elia wordt gesteld in vers 9b, wat doet u hier, Elia? En het antwoord dat hij geeft, ik heb me zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten immers hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Tot zover. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen uit Psalm 118. De versen 1, 3 en 7. Laat ieders Heeren goedheid loven. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 1, 3 en 7 van Psalm 118. Gemeente des Heren, als ik eens even stilsta bij die geschiedenis die we zojuist hebben gelezen, dan denk ik ineens van, hé, er zit een kras op de plaat. En met dat ik dat denk, denk ik er gelijk achteraan, ja, maar dat begrijpt een deel van de mensen in de kerk niet, met name de jonge mensen waarschijnlijk. Heel veel jonge mensen weten niet waar het vandaan komt dat er een kras op de plaat staat. Zie je? Of wel? Sorry? Ik kan niet helemaal verstaan, Harry, sorry. Op. Jij weet hem. Maar jij bent nog van de vorige eeuw. Hè? Ja. Ik zal het even uitleggen wat Arie bedoelde. Arie had hem helemaal goed. Een kras op de plaat komt van een geluidsdrager die heel lang geleden, iedereen bijna in huis had, een grammofoonplaat. En dat was een schijf met een gat middenin. En daar stonden allemaal cirkeltjes op. Of eigenlijk was het een spiraal en daar moest je een hele fijne diamantnaald inzetten. En dan die plaat laten draaien. En dan kwam er geluid uit. Maar het is helemaal niet erg hoor dat je dat niet weet. Want je opa en oma weten misschien ook niet wat een mp3 of een mp4 is. Maar een geluidsdrager. Maar zat er nou een kras op die grammofoonplaat, dan kwam die diamantnaald niet verder, maar bleef steeds in hetzelfde groefje ronddraaien. En dan hoorde je steeds weer hetzelfde liedje, of hetzelfde wat gesproken werd. Het kwam niet verder. Heb je gehoord wat Elia zei? Wat Elia zegt tegen God, twee keer heel letterlijk precies hetzelfde. En niet in één zinnetje even, maar het is een heel verhaal. Het is eigenlijk een beetje een klaagzang, een klaaglied met zichzelf aardig in de picture. Om mee te beginnen en mee te eindigen met zichzelf. Als Elia daar bij de berg van God, bij de Horeb is gekomen, dan komt hij bij een spelonk, bij een grot. Hij gaat daarin slapen en dan ineens is daar de Heere God die tegen Elia zegt, Elia, wat doe jij hier? En dan kun je de nadruk laten vallen op hier. Of op dat doen, dat maken, dat wij zouden zeggen, wat zou jij hier? Ja, en dat is voor Elia allemaal in één zin heel moeilijk samen te vatten. En het wordt een mond vol. En we horen dat hij verschillende dingen aanstipt. Te beginnen bij zichzelf. Hij zit met zichzelf. Alsof het allemaal om hem draait. En dat moet er eerst maar eens even uit. Ik heb zo mijn best gedaan in de dienst van de Heere God. En nergens en nooit heb ik er ook maar de kantjes van afgelopen. Ik heb me ingespannen tot en met. Ja, daar is Elia druk mee geweest. En daar hebben we hem ook mee bezig gezien in de afgelopen maanden. Nee, Elia zegt hier geen woord te veel. Het was indrukwekkend wat hij allemaal gedaan heeft. Geweldig. Ja, maar dat is natuurlijk nog geen antwoord op de vraag van, wat doe jij hier? Wat maak je me nu? Zo had God ook kunnen vragen. Wat Elia hier doet, daar bij die grot, niks. Ja, vluchten. Bang zijn. Achterna gezeten worden. Zijn leven niet zeker zijn en vul alles maar in. Maar hij doet hier blijkbaar niks. Dan alleen maar wat weggekropen zijn. Maar goed, dat zit hem blijkbaar hoog. Hij had het zich ook allemaal heel anders voorgesteld. Maar wat wel blijkt is dat hij te veel op zichzelf heeft gezien. Te veel van zichzelf heeft verwacht. En dan komt het volgende. Hij is in Gods dienst genomen, in Gods dienst gekomen. Vanwege de Israëlieten, waar hij zelf er één van is, net zo goed. Hij stond er niet buiten, maar middenin. Laten we dat niet vergeten. En van die Israëlieten weet Elia dan een heleboel zaken op te sommen. Ze hebben Gods verbond verlaten. Ze hebben de altaren voor de dienst aan God afgebroken. Ze hebben Elia's collega's met het zwaard omgebracht. Het monster, Jezebel, komt er ook in naar voren. Mede door haar huwelijk met Ahab is er heel veel in Israël veranderd. Veel godsdienst afgeschaft en omvergeworpen. En ik heb mijn best gedaan, zegt Elia. En dat heeft het volk allemaal gedaan. En dan eindigt hij van ja, en nou hier sta ik. Ik ben nog maar alleen over en ze staan mij naar het leven. Het is gewoon zielig om te horen. Alleen op de wereld. Alleen overgebleven. Ja, het kan je gebeuren. Het zal je overkomen. Wat staat Elia misschien wel heel dicht bij me? In God zullen we dappere daden doen. En we herinneren ons Elia nog op de Karmel. Daar was hij ook alleen. Net zo goed. Toen had hij er geen last van. Vol vertrouwen op de Heere zijn God. De Baalsprofeten bespottend en aanmoedigend. Waarbij hij allang weet, ach, het wordt toch niks met hen. En hier, ik ben maar alleen overgebleven. Zielig. Maar wij weten Elia dan niet van die 50 collega's van hem en ook van die andere 50 die door Obadja zijn verborgen in een andere grot. Zijn er 100 bij elkaar. En er is ook nog een rest. Zeg maar een kleine gemeente van geloofsgenoten. Denk niet te gauw dat je alleen bent hoor, de enige bent. In een christelijke gemeente mag dat sowieso niet en nooit voorkomen. De gedachte niet, maar de werkelijkheid nog minder. Wie denkt hij dat zij alleen is? Wie denkt dat hij alleen is, die moet zich maar melden. Zo. Laten we daar iets aan doen. Kom maar tevoorschijn. We gaan niet in een gemeente zitten kniezen. Zitten vereenzamen. Zoek de gemeenzaamheid. Zoek de gemeente. De onderlinge gemeenschap. Ook op het kerkelijk erf. Er zijn toch gelegenheden te over. Ook al zijn dit misschien niet helemaal je kleur. Jezelfde richting. Elia die moet hier uit zijn schulp komen, uit zijn schuilplaats naar buiten. En hij moet de berg op. Hij moet voor het aangezicht van God gaan staan. Maar voor het zover is gebeuren er eerst nog vreemde dingen. Een drietal wonderlijke gebeurtenissen. Een geweldige wind laat zich horen en laat zich voelen. Krachtig. Indrukwekkend lijkt me dat. Om mee te maken. Een grote, sterke wind die de bergen scheurt, die de steenrots breekt. Imponerend, wauw. En als ik dat lees, dan denk ik, daar zou ik bij hebben willen zijn. Want dat moet je meemaken, nietwaar? Dat is het. Daar kik je op, zo zeggen we dat tegenwoordig. Maar nee. Wacht even, de Heere was er niet in, zo lees ik. Hè? Dat stelt een beetje teleur. Want dat had je toch eigenlijk verwacht. Hebben zoiets groots en imponerends. Mensen hebben soms zo hun verwachtingen. En op hun verwachtingen bouwen ze hun meningen. Ja, dan kan het alleen maar tegenvallen. Wat is het daarom zaak om je des te meer aan God en aan zijn belofte en aan zijn woord vast te klemmen. Daarmee kom je nooit beschaamd uit. Dat blijf ik herhalen. Maar er komt nog meer. Een aardbeving. Een aardbeving, een schudden, een beven. Letterlijk staat er een ratelen van de aarde. Je hoort het bij wijze van spreken kraken. Misschien hebben we wel eens op het ijs gestaan, op een bevroren groot stuk water met een aantal mensen. En dan Dan hoor je het kraken en je denkt bij jezelf, wat gaat er gebeuren? De aarde sloeg van schrik aan het beven. Beangstigend, indrukwekkend, verwoestend. Misschien ook wel. We hoeven alleen maar te denken aan de beelden van de gebieden waar dit heeft plaatsgevonden. Aardbeving, zeebeving, tyfoon, duizend zorgen, duizenden doden. Maar nee, de Heere was ook niet in die aardbeving, hoe indrukwekkend ook. Maar goed, dan nog een ander gebeuren voltrekt zich aan Elia, terwijl hij daar staat te kijken. Vuur! Helaas, ook in het vuur is de Heere niet. Het is heel opmerkelijk dat deze, zeg maar, drie natuurverschijnselen heel veel hebben betekend in Israëls geschiedenis. Ook in de woestijn, na de bevrijding, in Exodus 15, daar lezen we vanaf vers 9. De vijand zei, ik achtervolg hen, haal hen in, deel de buit. Mijn verlangen wordt aan hen vervuld. Ik trek mijn zwaard, mijn hand roeit hen uit. Maar u, God heeft met zijn adem geblazen. De zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is er onder u, onder de goden heren? Wie is als u, verheerlijkt in heiligheid en ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? En even verderop in Exodus 19, waar het beven en het vuur voorafgaan aan het ontvangen van de 10 geboden. Daar kun je lezen vanaf vers 16. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemfliksen en een zware wolk waren. En zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. En Mozes leidde het volk uit het kamp God tegemoet. En ze stonden onder aan de berg. En de berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere in vuur neerdaalde. En de rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven. En heel de berg beefde hevig. Nou, in dat buurt van datzelfde Sinaï is Elia hier, waar Mozes destijds de wet ontving. En er zijn diezelfde verschijnselen, tenminste zo voor het oog om te zien. He, kijk je erachter, dan lezen we, ja, maar de Heere God die was er niet in. Het lijkt heel wat, maar hij was er niet in. De geschiedenis herhaalt zich, zou je, nee, toch niet. De Heere is er niet in. Dat is het grote verschil. Het grote verschil tussen echt en schijn. Iets wat aan de buitenkant er misschien op lijkt. En eigenlijk die aardbeving en dat vuur en die machtige wind, dat past helemaal in het straatje van Elia. Want Elia was heel wat gewend, ook aan wonderlijke daden. Hij kon, om zo te zeggen, daarover meepraten. Wat hij allemaal meegemaakt had. Een kletsnat offeraltaar, daarboven op de berg Karmel. Daar was God in. Maar weet je, zo kan het geloven ook, oh, zo gemakkelijk een hype worden. Een leven, een geloofsleven van toppunten alleen. Van de een naar de ander. En dat je denkt dat maar zo voortgaat. En dat je denkt van, nou, zo gaat het de goede kant op. Nu hebben we de buik binnen. Ja, kun je daarmee leven, met hypes alleen? Tuurlijk, je gunt ze iedereen. Laat dat duidelijk wezen. Niemand misgunnen we ook maar iets. Als het dan even minder is. Als het dan even weg is misschien wel. Of anders, wat dan? Wat, wie hou je dan over? Wat Elia hier doet, hè, dat is heel menselijk, maar dat is nog niet goed. Dat je dan, als het even anders is, alles maar laat lopen. alles maar loslaat, alle hoop maar laat varen. Als je zo'n machtig karmel gebeuren achter de rug en in de rug hebt, dan kan je geloof niet meer stuk, zou je denken. Misschien had Elia wel iets heel groots, nog groter in gedachten na dit karmelgebeuren. En dan komt er dit. Misschien had Elia wel gedacht van zo, nou gaan ze Izebel het koninklijk paleis uitjagen. En dan hebben we geen last meer van het mens. En die Baals tempel in Samaria, die wordt afgebroken. Want iedereen heeft gejuicht. De Heere is God, de Heere is God. Nee, maar nou hebben we het lek boven water. Maar het loopt heel anders. Het valt flink tegen. Izebel is buiten zichzelf. Elia vlucht voor zijn leven. En hij wil eigenlijk alleen maar sterven. Hij ziet het niet meer zitten. Hoe herkenbaar. Ja, en ik denk, als je dit zo leest en tot je laat doordringen, dan komt dat best wel heel erg dichtbij. Want hoogtepunten, die willen we allemaal. Ik herinner me nog dat een kind ooit zei, ik wou dat ik erbij geweest was, toen Jezus Lazarus uit het graf opwekte, nadat hij 4 dagen er al dood in had gelegen. Ja, dat zou ik ook wel willen. Dat ik erbij geweest was. Of dat het nu nog net zo op die manier zou zijn gegaan met mijn opa of met mijn oma. Die man die hoort van die wonderlijke genezer waar zo'n geweldig gerucht van uitgaat. Daar moet je zijn. En zijn kwaal werd niet verholpen. Herken je die gevoelens? Met een Elia de hoogtepunten. En die graag vast willen houden. Koesteren. Petrus had dat ook, hè. Later, als die op die berg is met Jezus, en dan is daar de ontmoeting met Elia opnieuw en met een Mozes. Dat moeten we houden zo. 3 tenten, laten we die maken. Ja, je hoort het hem zeggen. Die ervaring, die wilde hij maar vasthouden. Dat toppunt, daar op die berg. Ach, die Elia. Hij heeft zo zijn best gedaan. En wat krijgt hij te horen? Eigenlijk iets wat bijna niet te horen is. Het zuizen van een zachte stilte. Dat is geen vuurwerk. Dat is geen aardbeving. Dat is geen noodweer. Dat is niet iets waar je eigenlijk ondersteboven van bent. Zuizen. Zachte stilte. Een ademloze stilte. Even niet dat spectaculaire van kom nou toch eens kijken. Daar had je bij moeten zijn. Stilte. Zuizen. Stil worden voor God. En stil worden met God. Waarom is er her en der zoveel herrie? Nou, veel mensen kunnen niet tegen de stilte. Moet je horen? Nee, ademloze stilte. En blijkbaar raakt Elia dat. Het roert hem, hij slaat zijn mantel voor zijn aangezicht. En dan hoort hij diezelfde vraag die hem weer wordt gesteld. Van wat doe je nou toch hier, Elia? En we rempel, dan komt er opnieuw hetzelfde antwoord, letterlijk tot op de punt en de komma. Hetzelfde liedje, die kras op de plaat. Een kras op zijn ziel misschien wel. En hij meldt opnieuw hetzelfde rijtje aan de Heere God. Dat is die aan doen, dat sjouwt hij met zich mee. Daar gaat hij onderdoor. Dit moet hij torsen. En hij tilt er zwaar aan, hoor. Maar hij gaat er wel stuk aan. Ik heb nog wel zo mijn best gedaan. Maar het zat allemaal niet mee, het zat tegen. Ik alleen overgebleven. Wat doe je hier? heeft Elia de bedoeling van het vuur en de wind en de aardbeving niet opgepikt misschien? Zat hij zo vol van het enerverende en van het zijne? En is zijn wereld daar nou echt groter, niet groter, dan wat er in zijn kleren past? Elia, hij zit aan de grond. Hij zou niet liever dan bij de Heere God zijn ontslag indienen. Maar of ons werk voor de Heere God zin heeft en of het beëindigd moet worden, dat wordt niet door ons bepaald, maar door hem. Door hem. God in het geweldige, prachtig, aantrekkelijk. God in dat wat eruit springt, machtig mooi. In het majestueuze, in het magnifieke. Nou, moet je eens horen. Het gaat alles voor God uit. Hij zit er niet in deze keer. En we kunnen hem er ook niet in stoppen. We kunnen hem er ook niet aan binden. Ja, maar gisteren deed u zus, dus... Nee. Nou, die zachte stilte. Oorverdovend stil. God vraagt diep ontzag. Hebben we dat? Kunnen we dat tegen? Voor zijn aangezicht in de stilte. Even je mond houden. Even nergens anders aan denken. Even echt op hem geconcentreerd. En met hem in het leven. En met hem door het leven. Maar blijkbaar zit Elia zo vol met onrust. Hij blijft op zijn eigen omstandigheden zien. En je vraagt het je af, maakt hij het zichzelf niet onmogelijk? En maakt hij zichzelf niet ongeschikt om nog verder bezig te zijn in Gods koninkrijk? Als je met je eigen ik en met je eigen onmacht en met je eigen noem alles maar op, zo alles in de weg staat. Eigenlijk vindt Elia dat, dat hij maar moet stoppen, maar de Heere God ook maar moet stoppen. Elia doet net alsof hij onmisbaar is, alsof het allemaal van hem afhangt. Terwijl als je toch iets mag doen en iets mag betekenen voor Gods koninkrijk, dan is dat altijd weer genade. Dan is dat altijd weer komend van de andere kant vandaan. En dat vraagt wel van je dat je het steeds anders leert bekijken. Paulus, die zegt dat zo mooi. Hij zegt, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor mij niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb me meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En weet je hoeveel littekens die op zijn rug had? Van stokslagen en zweepslagen en van gevangenschappen. Maar dat leer je blijkbaar in de stilte. Nee, God die rangeert Elia niet uit, ondanks zijn verzoek om vervroegd uit te mogen treden. Hij krijgt in elk geval nog 3 opdrachten mee. Daarvan heeft hij er maar 1 uitgevoerd. En dat was de aanstelling van Elisa. En die andere 2, die hebben te maken met de ondergang van Baal als staatsgodsdienst. En met de uitroeiing van het huis van Agab. En dat draagt hij over aan diezelfde Elisa. Het werk door Elia begonnen wordt afgemaakt. En Gods werk komt af. Op zijn tijd. Paulus die zegt ergens dat we Gods medewerkers, Gods medearbeiders zijn. We mogen met een heel klein stukje bezig zijn. Ieder met zijn gaven. Ieder erop betrokken. En wij zien maar dat kleine stukje. Of het nou lukt, of leuk is of niet leuk is. Dat kleine stukje. God overziet het geheel. We hebben het gezongen. Zijn plannen falen niet. Niet wat ik doe, niet wat ik sjouw is van belang, maar wie ik mag zijn voor God. In zijn dienst geroepen. En in zijn naam mag ik er zijn. En hij draagt me. En hij sterkt me. En het is in zijn kracht alleen dat ik ga en dat ik sta. Het is prachtig om te zien wat een geduld de Heere God hier heeft met iemand zoals ik. Ja, want we kunnen wel op Elia gaan zitten staren. Maar ook met mij en met u en met jou. Elia was behoorlijk vol van zichzelf. Ik heb, zo begon hij zijn relaas. Ik heb, ja, zo begon ik. En ook ik som mijn lijstje wel even op. Is het niet voor God, dan wel voor de mensen. Ik heb. En ik ben zo alleen. Nee, zegt God. Nee. Niet heb jij, Elia. Maar ik heb, zegt God. Ik heb er nog 7000 laten overblijven. Die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. Wat wij sjouwen. Wat wij hebben. Ach mensen, je gaat er onderdoor. Maar wat God heeft. En wat God doet en wat God geeft en gedaan heeft, daar leven we op en daar leven we van en daar gaan we voor. En dan kun je toch alleen maar zeggen, voorwaarts, christenstrijders. Amen. We gaan zingen over de trouw van de Heere God. Met de woorden van op toonhoogte 296. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. De Heer regeert. Zijn koninkrijk staat vast. De Heilige Geest die haar de toekomst spelt. Doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten. Op toonhoogte 296. gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u dat u zorgt. En aan uw zorgen mogen we ons toevertrouwen. Ook te midden van al onze zorgen en dingen die ons te neerdrukken en zorgen baren. En die ons soms ook donker voor de ogen doen worden. Op u mogen we bouwen en vertrouwen. We moeten daar wel de rust voor nemen. En ontdekken dat u in de stilte gezocht en gevonden wordt. Wat is het goed om zo te vertoeven met u, voor uw aangezicht, bezig met uw woord, in tegenwoordigheid van uw geest. En we danken u, o God, dat dat niet geweken is, dat dat niet geweest is en voorbij, maar dat u als de eeuwige er bent. Ik ben die, ik ben, zo heet u toch? Dan mogen we u aan houden en zo blijft u ook. Heere God, we danken u voor datgene wat we mochten meekrijgen vanmorgen. Ook in de geschiedenissen van Elia. Hij was een mens van gelijke bewegingen als wij. Zo schrijft Jacobus later in het Nieuwe Testament. Hij had hem door. Hij kende Elia. En we moesten en moeten het maar nooit met een Elia wagen, maar met de God van Elia. Dat bent u. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Heren, we bidden van u. Voor een ieder die een slakkenhuis bestaan kent. Of een slakkenhuizen christendom. Teruggetrokken. Op onszelf. Ziende op onszelf alleen. Zittend met ons eigen ik. En we draaien alleen maar kringetjes. Alsof er een kras op de plaats zit van ons leven. Zo hebt u ons niet bedoeld. Zo hebt u ons niet geschapen. U wilt dat we zien op u en u groot maken. Het van u verwachtend bij de hoogtepunten van het leven. Maar ook als ons leven gaat, zelfs door een dal van de schaduw van de dood heen. Dan nog. Heere, dan mogen we al onze zorgen op u werpen. In het vertrouwen dat u er weg mee weet en dat u zorgt. En dat we ons zo aan u toevertrouwen met heel ons hebben en houden. Met onze ups en downs. Daarom bidden we u ook voor degenen die ziek zijn. Thuis en thuis gekomen. Mevrouw Kochius. We bidden u voor Dirk van Inge en Carola van der Brink. Wilt u hen en naar lichaam en naar ziel sterk nabij zijn. Troosten, bemoedigen. Gedenk meneer Hommerson in Utrecht, in het academisch ziekenhuis. Dorien Uil in Veenendaal. En mevrouw Gravendeel die in de komende week wordt opgenomen. Gedenk ook alle zieken die thuis mankerende zijn, kuren ondergaan. Leven tussen hoop en vrees. We mogen elkaar aan u opdragen. In de wetenschap dat u er bent en erbij wilt zijn. Zo dat we niet met ons eigen ik hoeven te zitten. Heren, omgeef ons dan met uw troost en met uw liefde, met uw zorg. In het besef dat we het ook alles bij u kwijt mogen. Heere God, we bidden u voor blijdschap die er mag zijn. Als Marianne van Blijderveen en Jorik Huizinga zich voorbereiden op hun huwelijk, dat aanstaande vrijdag zal plaatsvinden, wees hen nabij. Draag hen ook naar de toekomst toe. En wilt u voor hen ook die God zijn die trouw houdt tot in eeuwigheid en die uw trouw laat zegevieren. Daar moeten we het in onze trouw en onze liefde van hebben. Heere God, we bidden u voor de verkiezing van de ambtsdragers. Als ze daar in de komende tijd een aantal vacatures ontstaan. Geef dat we in voorbeden, maar ook in meeleven, daarin mogen meedenken en onze verantwoordelijkheid kennen. En geef, Heere God, dat de plaatsen die openvallen weer spoedig vervuld mogen zijn, tot opbouw van uw gemeente. Heere, we bidden u voor de Filipijnen, waar zoveel verdriet en pijnen geleden worden, ontelbaar. En het roept ook zoveel vragen op, ook in de wijde wereld, naar u toe. En soms schoppen mensen tegen u, omdat wat er gebeurd is. En ze begrijpen u niet. Ja, wie wel? Doe ons uw lief hebben, o God. En niet begrijpen. Want we krijgen u niet en nooit in de vingers. Maar leer ons te bouwen op u. In voor- en in tegenspoed. Ga met ons, ook als we het kerkgebouw weer verlaten en de knop van de kerkradio weer afzetten. En breng ons vanavond opnieuw onder het geklank van uw woord tot eer van u. Hoor ons, o God, uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij mogen nu in de dienst der offeranden onze liefdegaven gaan geven voor het werk van de diakenen, het werk van de kerkrentmeesters en voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen uit Psalm 62, het eerste, vierde en achtste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat 's Heren zijn de sterkte en krachten. 1, 4 en 8 van Psalm 62. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.